We zijn ogenblik stil voor het aangezicht van God. We mogen in dat stille ogenblik een zegen vragen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor degene die naast je zit. Laat ons uitstrekken naar hem. Lieve gemeente, genade en vrede zij u van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe bloedsgetuige, de eerstgeborene der doden en de overste der de koningen der aarde. Hem zij de lof, de dank en de aanbidding toegebracht. Amen. We zingen ook de 2 volgende coupletten als het kan staan. Ja. Het is voor mij een vreugde, broeders en zusters, om vanmorgen bij u voor te gaan. Om met u samen te zingen, een stukje uit de Bijbel te overdenken en de naam van de Heer aan te roepen. Een groot voorrecht in deze tijd. Vorige week was het Pinkster. En mochten we stilstaan bij die uitstorting van de Heilige Geest. De Geest van God die in ons woont. Die ons vasthoudt, die ons leidt, die ons doet roepen, Abba, Vader. En als we dan terugkijken naar het Pinksterfeest, dan verlang je eigenlijk naar het Pinksterfeest opnieuw. Is er bij u een verlangen naar een doorbraak? Is er bij u een verlangen naar een opwekking of zegt u nou dat krijgen we niet meer? Dat hoor ik ook nog wel eens, dat komt niet meer, een opwekking. Dat is niet meer voor deze tijd. We moeten het maar zo rustig aan doen totdat de Heer Jezus komt. Verlangt u naar een opwekking? Ik denk niet, want ik hoor niks. Nee. Ja, een opwekking, een doorbraak. daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan. Bij de doorbraak die begon toen onder Gods volk Israël. Een opwekking kan klein beginnen. Kan ook een beperkt plaatsvinden. Maar een opwekking kan zich ook helemaal landelijk uitspreiden. En dan zelfs over de wereld. Als we zien om ons heen hoe ver ons volk is afgevallen van de levende God. Dan moet er toch een verlangen bij u en bij jou zijn. Naar een doorbraak, naar een opwekking. O, bid ervoor, Heren. Dat spreekt tot de Heren en roep het uit. Heren, we verlangen naar een doorbraak, naar een opwekking. Ik zei al, ik ben dankbaar dat ik vanmorgen hier mag staan, op mijn leeftijd. Ik mag invallen vanmorgen. Maar eigenlijk enkele die hier aanwezig zijn, hebben dat ook meegemaakt. Hebben we toch min of meer een kleine opwekking beleefd in Hengelo. Jazeker. God is toen machtig aan het werk gegaan. Ik zal u vertellen hoe ik in Hengelo werd beroepen. Zoals goed om dat te weten. Misschien is het de laatste keer dat ik het woord mag doorgeven. Ik ben op een wonderlijke wijze naar Amsterdam toegeroepen. Door de Heer geroepen van achter de sieraden en de juwelen. Ja, daarbij verkondigde ik wel het evangelie en bijna iedere zondag was ik op stap. En we hadden een groot jeugdwerk, iedere avond eigenlijk. Maar ik had geen verantwoording voor een gemeente. En daar dankte ik de Heer voor. Als ik dan in Haarlem geweest was, of in Den Haag, of Rotterdam, of Amsterdam. En dan was ik klaar met de dienst en ik gaf de broeders de hand. God zegen, broeders. En dan kon je weggaan. En toen kwam het. Als een jonge vent van 32 jaar. Toen kwam het beroep van de gemeente Amsterdam naar me toe. En eigenlijk wilde ik niet. Want ik had het vak wat ik uitoefende. En de handel daarbij had ik van harte lief. Maar God heeft me bij mijn kraag gegrepen. En ik kwam in Amsterdam terecht. Ik weet nog goed, we hadden toen nog 1 week om te beslissen. En het was de laatste dag, de zaterdag voor de zondag. Want de broeders hadden gezegd, ja, maar nu moet u toch echt wel beslissen. We moeten dat nu doorgeven, ja of nee? En in diezelfde week, die laatste week, kwam die tekst naar ons toe uit Handelingen 18, vers 9, vrij vertaald. Daar wordt op Paulus gezegd, ga daar naartoe. Wees niet bevreesd. Ik ga mee, want ik heb veel volk in die stad. En toen zijn we naar Amsterdam gegaan. Mijn vrouw en ik. Vanuit het mooie appartement in Maassluis naar een klein bovenhuisje in de Kinkerbuurt. We hebben het goed gehad. God heeft een wonderbare wijze gewerkt in Amsterdam. En na 8 jaar kreeg ik een uitnodiging om een keer een spreekbeurt te vervullen hier in Hengelo. Ik kende heel Twente niet. Het zei me ook niets. En ik zei tegen de broeder die me uitnodigde, de broeder Lohman, hij is er niet, Bert. Maar de jonge broeder Lohman zit hier, is hier aanwezig altijd met zijn vrouw, maar is met vakantie. Broeder Lohman die nodigde me uit. En ik ben daar geweest. En toen 's middags vroegen ze, heeft u even tijd tussen de middag, want 's avonds had ik ook de dienst, voor een gesprek. En ik kreeg het beroep. Wilde u een beroep overwegen? Nou, ik schrok eigenlijk zo. En ik heb eigenlijk ben een beetje uitgevallen tegen die broeders. Ik zeg, nou, hoe kunt u mij beroepen? U kent me niet, ik kom uit Amsterdam. U weet helemaal niet hoe ik werk. Als u iemand beroept, dan moet u weten hoe die man werkt. Ja. Ik denk, daar hoor ik niks meer van. Maar toen, een paar weken later, zaten ze in de kerk, in de Keizersgracht. Een paar broeders uit Hengelo. En toen kwam de beroep. Ja. We hebben daar moeite mee gehad, maar uiteindelijk hadden we geen vrijmoedigheid om daar naartoe te gaan. Naderhand weet je waarom, maar dat ga ik vanmorgen niet vertellen, want dan heb ik geen tijd meer voor de prediking. Ja, en toen gingen we naar Hengelo. Nee, we gingen niet naar Hengelo, want we hadden het afgezegd. Ik denk, daar ben ik mooi vanaf. Ik had Amsterdam lief. En het werk in Amsterdam, nog een kleine gemeente in Enkhuizen. En zo mochten we doorgaan. Maar het eind van het jaar werd ik weer gebeld. Heeft u nog een keer de tijd om als een keer dienst te leiden? Ik zei, ja, misschien wel. Dus ik spreek een datum af met broeder Lohman. Oude broeder Lohman, hij is bij de Heren. En de datum was goed. En ik wil net de hoorn neerleggen, dat had je er nog, zo'n hoorntje. Ja. Ja. En toen dacht ik, oh nee. Toen zei ik, moet eens luisteren, broeder Lohman. Als intussen u een broeder hebt gevonden die bij u kan dienen als voorganger, schroom niet, ik heb werk genoeg hier te doen, dan zegt u rustig af. Ja, zegt hij. En toen zweeg hij even en dat is me altijd bijgebleven. Maar we hebben u toch beroepen? We hebben u beroepen? Ja, zeker. Ik zeg, hebben u die brief dan niet ontvangen van me? We hadden dat samen geschreven, mevrouw en ik. Ja, zeker, zegt hij. Maar wij als gemeente, dat is een kleine gemeente, bakker, 150, 160 mensen. Wij als gemeente en wij als raad zijn ten volle ervan overtuigd dat u hier moet komen. En dan wachten we. Of we nou een jaar moeten wachten, of 2 jaar wachten. Totdat de Heere u duidelijk maakt dat hier uw plaats is. En zo ben ik naar Hengelo toegekomen. Want ik had er zelf niet zoveel zin in. Ik denk een oude baptistengemeente. Die mensen weten het allemaal zo goed. En ik ben niet zo'n echte baptist. Dus, en toen is de Heer toch echt begonnen. Want die oude gemeente, was nog een kleine gemeente, was wel een biddende gemeente. Wat hebben ze gebeden? Iedere dinsdagavond. Wat hebben ze ook gebeden? Voor een doorbraak. Voor een opwekking. En ze hebben het mogen beleven. We hebben die opwekking eigenlijk beleefd toch in Hengelo. Als die opwekking er niet geweest was, was deze gemeente er ook niet gekomen. Deze gemeente is ontstaan vanuit Hengelo. De gemeente Goor is ontstaan vanuit Hengelo. Door enkele bijbelstudies hier te houden. Zo werkt de Heer. Broeders en zusters. De Heer heeft wonderlijk onder ons gewerkt. En hij is dezelfde. Hij wil nu een doorbraak, een opwekking geven. Gelooft u dat? Wat is dat allemaal aarzelend, jongens. Ja. Gelooft u het? Amen. Ja. We gaan, voordat we een zegen vragen, 626 zingen. En daarvan zingen we het eerste en het tweede couplet. Verder niet. 1 en 2. Van 626. God is hier. Geloof u dat? Hij wil ons zegenen, ja.
Thank you.
bid ik, ga u voor een gebed. Dank u wel, Vader, dat we hier bij elkaar zijn gekomen in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, onze Heiland. Dank u dat zover wij bij Golgotha zijn geweest, ons ook aanziet in de Zoon uw liefde. Dat mogen weten dan dat ons leven verborgen is met Christus in God. We zijn hier bij elkaar gekomen, Heer, om u groot te maken, om u te loven en u te prijzen, maar ook uw woord te lezen en een stukje vanuit dat woord aan elkaar door te geven. Dank u wel dat uw woord een levendmakend woord is. Ook voor deze tijd van afval en verachtering. Deze tijd waar ook in ons land zo veel gespot wordt met de grootheid van uw naam, Heren. En we strekken ons nu naar u uit, Heren. Want ons verlangen is een doorbraak, een opwekking hier in de gemeente, bij ons persoonlijk, want daar begint de opwekking, maar ook in ons land, onder ons volk. Wil nu komen, Heer. Wij smeken het, dat hebben we met elkaar gezongen. En we danken u, Heere, dat we ons mogen uitstrekken naar u. Naar u en naar uw volheid, naar uw grootheid, naar uw heerlijkheid, naar uw macht. En we willen ook heel stil zitten vanmorgen aan uw voeten om te luisteren naar uw stem. Dank u, Heer, voor de gelegenheid. En dank u dat u ook het verlangen in ons hart hebt gelegd om op te gaan, ondanks toch wel het warme weer. Wees met de mensen die met vakantie zijn, Heren. Zegen hen, brengen ook straks weer veilig thuis. En we bidden ook een zegen voor hen die niet met ons kunnen opgaan. Vele ouderen die dat niet meer kunnen, Heren. Zegen hen. De plaats waar ze wonen, de kamer of het huisje. Heer, leg uw handen op hen allen. Ik ben een zegen, Heren, voor hen die verdriet hebben, omdat ze afscheid hebben genomen, moesten nemen van een geliefde waarmee ze zoveel jaren mochten optrekken. Heren, wil hen, maar ook mij vertroosten met die zekerheid dat zij die door u zijn geroepen, nu daar wandelen in de landen der levenden, zoals de psalmist het zo duidelijk zegt, in dat verheerlijkte lichaam. Dank u wel, Heren, dat we straks u zullen ontmoeten, maar ook elkaar zullen ontmoeten. We worden wedergebracht naar elkaar toe. We prijzen uw naam voor dat vooruitzicht. We bidden ook voor die broeders en zusters die beproefd worden, die in strijd te strijden hebben met het lichaam, Heren. Het zijn er heel wat. En wij vergeten zo dikwijls mensen die we op willen dragen voor uw troon. Maar we willen het toch doen. We bidden voor allen die lichamelijk, maar ook geestelijk een diepe weg gaan. Heren, kom hen tegemoet. Heren, we hebben u zoveel te vragen. We denken ook straks, als de collecte gehouden wordt, dan wordt ook de inzameling gehouden voor Marten en Bart. Die twee jonge mensen die werkzaam zijn in Afrika. Zegen hen, Heren. En zegen het werk wat ze doen. Bedank nu dat ze zich inzetten voor u. En we willen hen opdragen ook voor de troon der genade. Heren, willen hen ombrengen met uw liefde, met uw bescherming ook. En stel hen tot een rijke zegen voor vele inwoners van het land. Heer, wat is het fijn dat we dat zo aan u mogen vragen. We zijn de dienst begonnen. We gaan nu uw woord lezen, Heren. Wil dat woord zegen aan ons hart. En wil u door uw Heilige Geest ook doorwerken. Neem ons, Heren, hebben we vorige week mee gezongen. Breek ons, vul ons, zend ons, schenk nieuw leven, kracht en vuur. Ja, schenk het ook aan mij. Amen. Ja, eens kijken. We gaan Gods woord eerst lezen. Een stukje uit het boek Nehemia. Nehemia 8. Nehemia 8. De eerste 13 versen gaan we lezen. Zoet u maar rustig op. We hebben geen haast. U weet het, zij die geloven, haasten niet, ja. Dat boek Nehemia, als u het gevonden hebt, dat moet u, ja, dat moet u niet, maar ik nodig u uit om dat eens door te nemen, thuis. Dat is een zeer interessant boek samen met het boek Ezra. We zien dan in die twee boeken, beschreven onder andere in die twee boeken, ook in andere boeken, dat het volk van God na ballingschap terugkeert naar het land der belofte. Op een wonderlijke wijze gebeurt dat, want God schakelt in, ja, de grootmachten van die tijd. Onder andere Kores. Nou, dat was niet zijn beste, maar God, hij werd door God ingeschakeld. Zodat het volk ook op weg ging naar het land. En ze kregen alles mee en alle medewerking om Jeruzalem te herbouwen en de tempel. Ja, wonderlijk, hè? Dat dan zulke mensen vanuit de wereld door God gebruikt worden. Ik heb nog wel eens gehoord de afgelopen weken, afgelopen maanden, toen Trump het durfde te zeggen, Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. En dan hoorde ik nog wel eens hier, daar ook bij de christenen hoor, nou, hoe durft hij dat te zeggen? Ach, u kent dat wel, we zijn zo gauw oordelend. Toen schakelde God grootmachten in om het volk van Israël af te voeren, Nebukadnezar, en het volk, een deel van het volk terug te brengen, onder andere Kores. En nu schakelt God ook mensen in. En je kan ervan denken wat je wil, maar Gods plan gaat door met deze wereld, met Israël en met de gemeente, broeders en zusters. We leven in een boeiende tijd. En dat doet ons roepen. En gelukkig wordt die boodschap hier nog gebracht. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Nou ja, dat was even de inleiding voor de lezing van Nehemia 8. Nehemia 8. Want ze waren al een bouwer geweest. Die poorten hadden ze al herbouwd. Ik heb daar al eens over gesproken. Zo'n 20, 25 jaar terug. Over die poorten. Prachtig. De muren, komt misschien nog wel eens, als de Heer me vergunt, dat ik hier nog een tijdje mag zijn. Weet u wat ze het eerste gingen oprichten, toen ze terugkwamen? Wat dacht u? Ja, wel, het had wel met de tempel te maken, ja. Ja. Het altaar. Eerst gingen ze het altaar oprichten, ja. Nou, genoeg gezegd. We gaan nou naar Nehemia 8. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het gehele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek van de wet van Mozes, die de Heer aan Israël gegeven had, te halen. En toen bracht de priester Ezra de wet, dus Gods woord, voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen. Op de eerste dag van de zevende maand, en luister goed, En hij las daaruit voor het plein voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag in de tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging, zoals ik vanmorgen hier op een houten verhoging sta, die men voor die gelegenheid gemaakt had. En naast hem stonden verschillende broeders. Vers 6. Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de Heere, de grote God. En het gehele volk antwoordde, terwijl de hand omhoog hief, amen, amen. En ze knielden omhoog. En terwijl ze de hand omhoog hieven, amen, amen. Ze knielden en bogen zich voor de Heere neder met het gelaat ter aarde. En een andere groep broeders, ja, gaven het volk, 8b, gaven het volk onderricht in de wet, in Gods woord, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Ze lazen namelijk uit het boek der wet God duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priester, schriftgeleerde Ezra en de levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk, deze dag is voor de Heer uw God heilig. Bedrijf geen rouw en weent niet, want het gehele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. Voort zeide hij tot hen, ga heen, eet lekkernijen en drink zoete dranken en zend aan een ieder voor wie maar niets bereid is. Een deel, want deze dag is voor onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere is je toevlucht. En ook de levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen, zo bewogen waren ze. Wees stil, want deze dag is heilig. Wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken en een deel ervan te zenden en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. Nou, als dat laatste nou ook in vervulling gaat, dat u begrijpt wat u vanmorgen door God bekend wordt gemaakt, dan is het goed. De Heere zegene ook straks de overdenking van zijn woord. Amen. Nou. Beetje rustig hoor. We gaan zingen 838, bekend natuurlijk. Daarvan zingen we het eerste, het derde en het vijfde vers. En het gaat vooral om dat refrein. Eén in de naam van... Ja, daar gaat het vooral om, ja, ook op de andere woorden. Maar het gaat ook vooral om dat refrein vanmorgen. Eén in de naam van Jezus. We hebben de verlossing. 1, 3 en 5. Ja, dan wordt de inzameling gehouden voor de arbeid des hier aan deze plaats. En voor Mark en... Bart en Martin van Dijk in Afrika werken. We hebben daarvoor gebeden. De Heere zegene u en uw gaven. Jullie gaan nu rond met die zakjes. En dan wordt er wat gespeeld, dus dacht ik niet, ja. Even staan, dan komt het er nog beter uit, ja. Wij wachten zijn verschijning, ja.
Wij wachten zijn verschijning, zien nu de tuin naar hem. Wij reizen met elkander naar Nieuw-Jeruzalem. Wij zingen vol verwachting, rijden maar naar Nazareth. Wij zullen hem ontmoeten, amen, amen.
Dank u al, Jan. Even een slokje drinken. Heb u het allemaal warm? Of niet zo? Nee, hè? Niet zoals ik, ja. Ja. Broeders en zusters, lieve gemeente. Het u voorgelezen gedeelte uit Nehemia 8... is een merkwaardige gebeurtenis. En een zeer belangrijke dag. Stel u voor. Na 70 jaar ballingschap. Heb je dat? 70 jaar. 70 jaar bestaat nu Israël weer opnieuw. Maar na 70 jaar ballingschap in Babylon wordt voor het eerst weer dat woord van God geopend in Jeruzalem. Wat een machtige bijeenkomst was dat. Hier stond een generatie die dat nog nooit had meegemaakt. Ze stonden in Jeruzalem en de rol van het boek wordt geopend. In de gehele Bijbel, van Genesis tot Openbaring, komen deze twee namen voor. Babylon en Jeruzalem. En deze twee namen betekenen veel en veel meer als alleen maar twee steden. Het zijn twee uitersten. Het zijn twee principes. Het zijn twee begrippen. Babylon, Jeruzalem. Want Babel is het symbool waar het leven buiten God zich hoe langer hoe meer openbaart en brutaler gaat openbaren, juist in deze eindtijd. En Jeruzalem, dat is de plaats waar God is, waar God woont. God wordt geëerd. Jeruzalem is het symbool van het leven met God. Want rondom Jeruzalem, zegt de psalmist, zijn de bergen. Zo is de Heer rondom degene die hem vrezen. En dan moet u goed opletten vanmorgen. Goed opletten. Let je goed op? Ja. Door de gehele Bijbel heen zien we nu, wanneer dat volk van God min of meer naar beneden gaat, dus in dalende lijn zich afkeert van God, dan bloeit het Babylon op. Babylon is het altijd wel, maar dan bloeit het Babylon op. En als Godsvolk echt op haar plaats staat, dan is Babylon er wel, maar men hoort eigenlijk niet van Babylon. Dan is het Babylon vervallen. Nog even ter verduidelijking, toen de Heer Jezus hier rondwandelde, en ook daarna, werd de stad Rome Babylon genoemd. Als men het over Rome had, dan had men het ook over Babylon. Toen Noach naar beneden ging, na zijn opdracht vervoerd te hebben. Prachtige opdracht. Met dat schip, die geloofsopdracht. Toen ging hij naar beneden. En dat kunt u lezen in Genesis 9 aan het eind. Dan ligt hij naakt, dronken in zijn tent. En een van zijn zonen lacht hem uit en bespot hem. En als je dat dan leest, dan het volgende hoofdstuk, dan hoor je ineens, het Babel wordt gebouwd. In de vlakte van Sinjar. Het werd het eerste centrum van politieke, geestelijke en horizontale macht. Een toren tot de hemel. Het wijst op de greep verticaal naar boven. Naar Gods troon. Het was een vuist naar de hemel. Een duivelsbastion van godslastering. En als je dan verder bladert in de Bijbel, in Daniël 3, zien we eigenlijk precies hetzelfde. Nebukadnezar, ik heb hem al genoemd, hij werd toch wel door God gebruikt om het volk weg te voeren. Nebukadnezar, de machthebber toen, en de bouwer van Babylon, is in het toppunt van zijn macht. Want God heeft zich afgekeerd van zijn volk. Nee, laat ik het anders zeggen. Het volk heeft zich afgekeerd van de levende God. En dan gebeurt het in de vlakte van Dura, Babylon, wordt een beeld opgericht. En iedereen wordt uitgenodigd om dat feest mee te maken. Want ze moesten dat beeld één keer aanbidden, niet twee keer, één keer was genoeg, één keer neervallen. Een gouden beeld. En als je dan leest in je Bijbel, dat beeld was 60 el hoog en 6 el breed. En er was een groot muziekgezelschap bij. Maar als je goed telt, dat grote muziekgezelschap, we weten niet hoeveel muziekinstrumenten dat waren, maar het waren 6 soorten muziekinstrumenten. Getal 3 × 6 kom je hier maar tegen. 60, 6, 6. In de vlakte van Dura wordt dat beeld en de eenheidsgodsdienst wordt geproclameerd voor de hele, gehele toenmalige wereld. En dat gebeurde met veel indrukwekkend vertoon van muziekkorpsen, ik noem het al, en religieuze bombarie. In de dagen van de Heer Jezus, toen het volk van God, het volk van Israël, was vervallen tot een lege vormendienst, zien wij precies hetzelfde. Rome, het Babylon van toen, is op het toppunt van haar macht. En keizer Augustus geeft zich uit voor de heiland der wereld. Want het volk van Israël is vastgelopen in een dode vormendienst. Ja, de tijden herhalen zich. Een deel van het christendom, een flink deel van het christendom, is helaas afgezakt. En daarom deze boodschap tot een zogenaamd religieus beleven. Misschien zitten ze hier ook wel. Je beleeft het wel een beetje en je suddert wel een beetje mee. Maar echt vervuld met de Heilige Geest. Nee, dat ben je niet. Een groot deel van het christendom is afgezakt. En het geestelijk Babylon en het politiek Babylon is een opkomst. Rome en het Verenigd Europa. Let maar goed op die stad Rome hoor. Er gebeurt al heel wat, maar er zal nog meer gebeuren. Maar prijs God, het Jeruzalem is er nog. Ja, het is klein. Ik heb dat al over Jeruzalem gehad. Maar nou bedoel ik die stad er niet mee. Het is een minderheid. Het Jeruzalem is niet alleen de stad in dat wonderland Israël, maar Jeruzalem is ook de levende gemeente die door God is samengevoegd en die straks zal neerdalen, zo zegt mijn Bijbel, als een bruid, als een stad die voor haar man versierd is. U kunt het lezen in Openbaring 21, vers 9. O, mijn gebed is en was, toen ik aan die boodschap bezig was, mijn gebed is dat de Heere, nu het Babylon aan het groeien is, vooral in ons land, in ons voormalig christelijk Nederland, nu het Babylon groeiende is, dat de Heere nog eenmaal zo'n bijeenkomst mag geven. Zoals in de dagen van Nehemia en Ezra. Verlang u daarnaar? Of vindt u het wel goed? U vindt het wel goed, allemaal. Dat het allemaal doorsuddert, alles. Nee, hè? Nee. De Heer wil veel meer. Broeders en zusters, nu de antichristelijke machten zich openbaren en het Babylon groeiende is, is het meer dan nodig dat het volk van God, de kinderen Gods, bij elkaar komen als één man zich verenigt rondom het aloude woord. Want het gaat om het woord van God. Als één man verenigde ze zich bij de waterpoort. De waterpoort, wat wonderlijk. Die poorten hebben allemaal een wonderlijke betekenis, maar die waterpoort heeft wel een wonderlijke betekenis. Want de waterpoort wijst heen naar het water. En het water is weer een beeld van het woord van God. Iemand kan alleen tot wedergeboorte komen, zo schrijft Johannes, vrij vertaald, door water en door geest. Door het woord en door de geest. Als één man bij de waterpoort. Als één man rondom het woord. Als één man, dat betekent gemeenschap met elkaar. Hebben we dat? Hier in de schuilplaats. Want we kunnen geen gemeenschap met elkaar beoefenen als daar geen innige gemeenschap is met de Heer in. Ik kan alle liefde vragen, beleeft u die gemeenschap? Beleeft u de gemeenschap met de Heer in? Want als u die gemeenschap zelf niet beleeft, dan hebt u ook geen gemeenschap met elkaar. Het staat zo prachtig vermeld, hè? In de eerste Johannesbrief, in 1 Johannes 6 tot 8... Er staat, indien wij zeggen, want we zeggen alles zo makkelijk, indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen we. En we doen de waarheid niet. Maar indien we in het licht wandelen, gelijk hij licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. Dan gaat Johannes verder. En het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Gij, hier ligt de oorzaak soms. Veel kinderen Gods, die hebben de waarheid. Oh ja, men kent de Bijbel wel. Maar ze doen de waarheid niet. Ze wandelen bewust of onbewust in de duisternis. Doen met de wereld mee. Zijn een vriend van de wereld geworden. En alles wordt dan goed gepraat. Ik kom dat telkens tegen. Als je met bepaalde kringen mensen in aanraking komt. Alles wordt goed gepraat, ook door christenen. Ook de zonde. Och, ja, de tijden zijn veranderd, wordt dan gezegd. Hè. Zo moet u het maar zien. Meneer, de tijd is veranderd. Ja, nee, wij zijn veranderd. Oh, wat zijn er veel christenen. En we komen ze telkens weer tegen. En ze zijn ook vanmorgen hier, hoor. Ik weet het zeker. Ze zijn ook hier. Ze zijn een vriend van de wereld geworden en zijn daarom verbonden met de machten van de duisternis. Als u dat herkent in uw leven, dan kan ik u zeggen als uw oude voorganger, er is maar één weg Breng deze band die je bindt met de wereld, met alles wat er mee samenhangt, onder het bloed van het Lam. Herstel de gemeenschap met de Heer en de gemeenschap met elkaar. O, laten we nu, lieve mensen, als één man bij elkaar komen voor de waterpoort. Want bij de waterpoort kunt u ze laten reinigen. Door het waterbad van het woord, zo schrijft Paulus in Efeze 5 vers 25. Dan kan je opnieuw gereinigd worden door de werking van de Heilige Geest. De woord en geest opnieuw gereinigd, opnieuw vervuld. Bij de waterpoort kunt u weer nieuw, fris, levend water ontvangen. En het zal in je opspringen als een fontein die springt ten eeuwige leven. Dan kunnen we opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. Heilige Geest van God, vul. Zullen we het samen zingen? Ja. Heilige Geest van God, vul. De wereld op. Niet om een stelletje vrome praatjes, maar mensen, kinderen Gods, vervuld met de Heilige Geest. Hier wacht de Heer God op. Nee, geen verbintenis van kerken. Maar Gods volk, als één man staande bij de waterpoort, bij het woord van God. Als deze gemeenschap er is, ja, ik moet opschieten. Als deze gemeenschap er is, broeders en zusters, dan heeft dat altijd een wonderbare uitwerking. Dan begint de opwekking. In de eerste plaats, dan is er niets, maar dan ook niets, is er te veel meer voor de Here. Lees even met mij vers 3 en 4. Daar staat, vers 3 en 4, toen bracht de priester Ezra de wet, dus Gods woord, Boeken van Mozes, voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en ieder die het kon begrijpen. Op de eerste dag af van de zevende maand. En hij las daaruit voor op het plein, voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag in de tegenwoordigheid van de mannen, de vrouwen en zij die het konden begrijpen. Het was geen uur dienst. Nee, het was zo 's morgens vroeg. Tot de namiddag toe. O broeders en zusters, als de opwekking begint, dan is er niks te veel voor de Heer. Dan is een samenkomst niet te veel. En dan is een dienst, in dienst van de Heer niet te veel. Dan zitten we ook niet om 11 uur op het horloge te kijken, hoewel ik het zie. Dan is een bepaalde vraag om iets in de gemeente te doen, niet te veel. Het zijn ook geen enkele meer in de gemeente die iets moeten doen. Maar dan staan we als één man. En dan haak je ook niet zo gauw af bij het zangkoor of bij... Mijn zusterkring is er niet meer. Bij de jeugd en bij het jeugdappel enzovoort enzovoort. Dan trek je met elkaar op. Ja. Dat is de eerste uitwerking. De tweede uitwerking, ik moet doorgaan, is respect voor Gods woord. Vers 6 en 7, u weet, heb je het al gehoord, ik sla er een stukje over. Vers 6 en 7, Ezra opende dus het boek ten aanschouw van het gehele volk, want hij stond hoger dan het gehele volk. En zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op. Ezra loofde de Heer God, de grote God, en
Het gehele volk antwoordde, terwijl de hand omhoog heeft: amen, amen. Respect voor Gods woord. Ze maakten een buiging voor het woord. Ze knielden neer. Je moet zeggen, Ezra gaat die houten preekstoel op. Hebben ze voor die gelegenheid gemaakt. En de rol van het boek wordt geopend. En als Ezra daarmee bezig is, dan staat het gehele volk staat op. Uit eerbied. Waarvoor? Voor het woord van God. Uit eerbied voor de wil van God, vervat in zijn woord. Nee, ze bogen zich niet voor een uitspraak van Ezra, zoals zoveel in onze tijd, een uitspraak van mensen. Nee, ze bogen zich in verootmoediging voor de wil des Heren, opgeschreven in zijn woord. Oh, er is nog zo weinig respect voor Gods woord. En ieder vult maar in wat in zijn kraam te pas komt. Maar we moeten terug naar het woord. Werd dat in onze tijd maar meer gevonden. Men rafelt het woord van God uit elkaar en men buigt zich voor allerlei menselijke formulieren en inzettingen. We moeten terug naar het woord. Dan begint de opwekking. Dan is de opwekking al begonnen. Ja, zeker. Ook persoonlijk. De derde uitwerking is schriftuitleg. Ja. Als Gods volk is gaan staan voor het aangezicht van de Heer God, dan zal de Heer ook mannen verwekken, die de schrift kunnen uitleggen en zullen uitleggen. Ook voor hier in de schuilplaats. God zal mannen aanwijzen die de schrift kunnen uitleggen. Denk erom, het volk van God heeft geen behoefte aan allerlei theologen en aan geweldige redenaars. Maar waar Gods volk in deze tijd, wat Gods volk in deze tijd nodig heeft, dat zijn broeders, eenvoudige broeders, die door de Heilige Geest geleid de schrift gaan uitleggen. En daarbij ook het profetisch woord. Broeders, als je iemand beroept, denk erom dat je iemand beroept die ook het profetisch woord kan uitleggen. Wees me dankbaar dat dat al die jaren hier gedaan is. Ook die 18 jaar, of 19 jaar bijna, dat ik afscheid nam. Het profetisch woord werd geopend. Het gaat niet om een mooie preek of een prachtige zinsvorming. Het gaat niet om schittering van woorden. Het gaat niet om wijsheid. Maar het gaat om de gekruiste, de opgestaande en de komende Heer der Schriften. Daar gaat het om. En de mannen die dat verkondigen, kunnen door God gezegend worden. Ik denk aan Filippus, je weet wel, de evangelist. In Samaria. Wat deed hij een prachtig werk in Samaria. Schitterend werk, ja. Ik heb al eens aan Filippus gedacht, maar hij werd door God bij zijn kraag gegeven. En hij moest naar die eenzame weg, Gaza. En dan komt hij de minister van Financiën tegen, van Ethiopië. En hij gaat naast hem zitten, want die is de schrift aan het lezen, Jesaja. En dan staat er dat hij die rol wel nam en uitgaande van dat schriftwoord predikte hij hem de doop. Want hij werd daar aan de hand gedoopt. Nee hoor, dat had hij het niet over. Want dat komt vanzelf. Hij predikte hem Jezus. Jezus alleen. Het gaat niet om een mooie preek of een prachtige zinsvorming. Het gaat om de Heer Jezus. Toen Paulus in Korinthe had gewerkt, schreef hij in 1 Korinthe 2, toen ik tot u kwam, broeders, ben ik niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen, want ik had niets besloten te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij is het middelpunt van het woord. Er is nog een vierde uitwerking, ook dat hebben we gelezen. Dat is droefheid. Er staat in vers 10, 10b, dus het einde van vers 10. Daar staat vers 10b. Deze dag is voor de Heere heilig. Bedrijf geen rouw en weent niet, want het gehele volk weende toen het de woorden der wet hoorde. Het gehele volk weende toen ze Gods woord hoorden. O broeders en zusters, als Gods woord waarachtig geopend wordt en als je voor jezelf het woord van God waarachtig opent met een verlangen hem te ontmoeten in het woord, dan word je ook nog wel eens aan jezelf ontdekt. Of heb je dat nooit? Dan word je wel aan jezelf ontdekt. Als je het woord ook voor jezelf opent, of het wordt geopend, dan word je aan je zonde soms ontdekt. Ja. En dan roep je het uit. Dus ik heb die momenten wel gehad. Ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal me verlossen? Droefheid wil zeggen belijden. Erkentenis. Verontmoediging. Oh, we kennen deze droefheid. Al wordt het helaas nog maar weinig gevonden. Ik wil het alle liefde aan u vragen. Zijn er bij u nog wel tranen? Als je aan jezelf ontdekt wordt door het woord van God. Zijn er bij u nog wel tranen? Het is droefheid, jazeker. Maar het mag een droefheid zijn die ons uitdrijft naar Jezus. Naar het kruis. Naar Golgotha. Wat ik nodig heb, zegt dat koor, dat is Jezus alleen. We mogen nooit bij die droefheid blijven staan. De Heilige Geest leidt ons altijd verder. Achter Romeinen 7, ja, staat Romeinen 8, ja, u zegt dat weet ik al lang. Ja, maar achter Romeinen 7, ik ellendig mens, staat Romeinen 8. En Romeinen 8 begint, zo is er wel geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan volgt het leven door de Heilige Geest beschreven in Romeinen 8. Ja, dan mag je laten leiden en vullen door Gods Geest. Vers 11 laat ons dit zien. Sta op. Droog je tranen, wordt het volk toegeroepen. Eet lekkernijen en drink zoete dranken. Opstaan. Als de verloren zoon erkennen dat je verbonden bent met banden aan de wereld. Sta op als de verloren zoon. En de Bijbel biedt ons een maaltijd aan. Een welvoorziene maaltijd. Een volkomen verlossing. Een volkomen verzoening. Een volkomen rechtvaardigmaking. Gemeenschap, tafelgemeenschap met de levende Heer. Maar denk erom, we kunnen nooit tafelgemeenschap met de Heer Jezus hebben. Met hem verbonden, innig verbonden zijn. En tegelijkertijd met de duivel. Er zijn geen twee wegen. Eerst eten en drinken, dat moesten ze doen. En dan zenden aan degene die niets hebben. Wie moet dat niet omkeren? Dat is de goede volgorde. Eerst jezelf toe-eigenen. Eerst eten en drinken. Dat woord moet je je toe-eigenen. Je moet het zelf en je mag het zelf beleven. En dan de wereld in. Een wereld die hongert. Een wereld die kapot gaat. Als wij blijven zwijgen. En de reden waarom we zenden mogen is dat deze dag, staat er een paar keer, lees die tijd maar eens over, dat deze dag waarin we leven de Heere heilig is. Dat wil zeggen, het is nog de dag der genade. We kunnen nog erop uitgaan. We leven ook nog in vrijheid. Deze dag is de Heer heilig. En de Heer geeft dat we er gebruik van maken. Dat we erop uitgaan. Eten, drinken, het onszelf toe-eigenen. Als het nodig is, ons opnieuw laten reinigen door het kostbaar bloed van het Lam. Reinigen, heiligen, zodat God ons kan inschakelen. De Heere geeft dat we er gebruik van maken. En dat we de opwekking, het echte Pinksteren, persoonlijk, ook gemeenschappelijk, zullen beleven in de komende tijd. Amen. Ik stel voor dat we dat gebedskoor zingen. Ik heb het al geciteerd. Dat prachtige gebedskoor. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Samen de Heer danken. Vader, aan het eind van deze samenkomst willen we u danken dat we uw woord mochten overdenken. En u hebt ons genodigd, Heere, om in te gaan tot het feest, tot het volle feest. Om Pinksteren, de opwekking, te gaan beleven. En die opwekking ook uit te dragen. Eten, drinken, zenden. Heere, schenk nieuw leven, kracht en vuur. Ja, schenk het ook aan mij. Dat hebben we gezongen. Is heel wat, Heere. Want we hebben ook gezongen. Neem mij. En daar word je dan stil van. Breek mij. Dat willen we soms niet aan. Breek mij, vul mij, zend mij. Heer, wilt u uw werk doen. In ons persoonlijk, maar ook gemeentelijk. Leg uw hand op ons en doe uw aangezicht over ons lichten. Op een wonderbare wijze. In Jezus' naam, Vader. Amen. Ja, dat is wat we gezongen hebben. Neem mij en breek mij. Ja. Maar het gebeurt wel. En dan gaat de Heer werken. Als je gebroken bent. We gaan ons slotlied zingen. En wordt er nog collecte gehouden, dacht ik, hè? Ja, zo. Bijna vergeten. Voor het gebouwfonds. Ik mag het hartelijk bij u aanbevelen. En dat doen we dan onder het zingen. Dan gaan we alleen maar zingen. Het zijn 3 coupletten. Heer, ik geef me aan u volkomen. En zingen en geven, dat zijn blije dingen. Doet het samen. En dan hoor je ook niet of het ritselt bij je naast je. Of het klinkt. Dat hoor je niks van, want we zingen. Ja, dan gaan we alleen zingen.
ik heb het toch niet zo laat gemaakt, hè? 10:50. Ja. We mogen ons hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis. Dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heere Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u zij en met u blijven, totdat Jezus komt. Amen.